Wij gaan vanavond naar de derde brief van den apostel Johannes. Dat staat er met nadruk boven, den apostel Johannes. En dat valt meteen op als u mij vraagt. Want de brief begint met de ouderling. Met andere woorden, hij wordt in het opschrift wordt hij genoemd een apostel, maar zelf noemt hij zich niet een apostel. Hij noemt zich de ouderling en dat is niet nieuw, want ook in de vorige brief, het vorige briefje, de tweede Johannesbrief, begint hij met de ouderling. Dat wil zeggen, dat is uiteraard de afzender. In de eerste Johannesbrief hebben we niets van die naad, geen melding van een afzender, ook geen adressering overigens. Niettemin beschouwen we het als een brief. Dat is ontleend aan dat hij zijn lezers aanduidt als zijn kinderkens. Dat is ook waarmee de brief eindigt trouwens. De eerste Johannesbrief, kinderkens, bewaart u zelf van de afgoden enzovoort. Het heeft een vertrouwelijk karakter, dus toch maar een brief. Maar de tweede Johannesbrief en de derde Johannesbrief, die hebben wat meer kenmerken. Al zijn ze dan niet geschreven aan plaatselijke gemeenten, als je dat zo kunt zeggen. Dat is immers wat we gewend zijn van de apostel Paulus aan de heiligen, de gelovigen, de uitverkorenen, of hoe ze maar heten, die te, waar ze dan maar zijn, enzovoort, komt de plaatsnaam bij, hoogst gebruikelijk, tot in de brieven in openbaring aan toe natuurlijk. Maar dit zijn geen brieven gericht aan een plaatselijke gemeente. Ik heb altijd wat moeite met die term, maar ja, plaatselijke gemeente, de gemeente is natuurlijk, ja, als je ze bezoeken wil, dan ben je op een of andere plaats. Dat is niet anders. Dat is al moeizaam genoeg. Maar deze brieven zijn niet geschreven aan een plaatselijke gemeente of zo. Ze missen ook beide, de tweede zowel als de derde Johannesbrief, ze missen beide het collectieve karakter. Dat wil zeggen, ze hebben niet een gemeente of zo op het oog of een groep. Komt nog net een beetje voor, moet ik zeggen, in de brief die we nu onder ogen hebben, de derde Johannesbrief. Want daar staat ook het woord gemeente. Zomaar in het wild, vers 9 zie ik het staan aan het begin, vers 10 aan het eind. Ik heb aan de gemeente geschreven. En dan wordt de lui uit de gemeente geworpen. Dat is ook al moeilijk genoeg, omdat wij los van deze brief dan toch eigenlijk leren dat je niet uit de gemeente geworpen kunt worden. Laat staan dat wij iemand uit de gemeente kunnen werpen. En dat zeg ik met enige aarzeling, want ja, daarmee kom je natuurlijk wel terecht in de klassieke traditionele problemen van het kerkelijke dan wel het christelijke leven. Want ja, daar ging het altijd om, de hele kerkgeschiedenis door. Over degene die binnen zijn en degene die buiten zijn. En of degene die buiten zijn wel binnen mogen komen. En of degene die binnen zijn. Ja. Nee, ik spot daar niet mee. Ik vind het serieus. Ik praat langzaam, want in gedachten hoor ik het mijn opa nog zeggen in 1959. Ik was er niet bij. Ik was nog veel te jong. Maar ik heb het menigmaal gehoord op een bandje. Nou, bandje, geluidsband was het. Die heb ik helaas niet meer. Misschien is dat maar goed ook. Maar en die was van de, wat wij noemen, de open vergaderingen. Wij ook, we waren van de open vergaderingen. Maar ja, daar rommelde het ook altijd wat. En mijn grootvader sprak. En op een bijeenkomst die daarover belegd was. En hij zei, Laten we niet te gemakkelijk mensen toe bij ons. En ik weet nog dat ik het voor het eerst hoorde op die band. En dat mijn klomp toen brak. Want ik wist niet beter dan dat wij hadden niet iemand toe te laten. Wij hadden ook niet iemand niet toe te laten. Wij waren open broeders. En wij wisten niet beter dan dat bij de gesloten broeders, daar kon je niet zomaar bij. Dan moest je toch wel eerst langs de commissie. Of zeker. En als je dan toegelaten werd, dan kreeg je een papier waar het op stond. Later leerde ik dat bij de meeste kerkgenootschappen die er bestaan, usance is. Dat wil zeggen, je moet daaraan al enige eisen voldoen. Je moet belijdenis gedaan hebben, je moet gedoopt zijn. En dan moet je ook nog enigszins goede getuigenis hebben. Want anders dan komt het ook niet goed met je, zal ik maar zeggen. En dan word je toegelaten. En als je dan verhuist van de ene plaats naar de andere, dan krijg je een attest mee van de, zo heet dat toch?
Ja, attest.
Een attest krijg je dan mee. En dan wat wij de gesloten broeders noemden, ik weet niet of het nog bestaat, dus ik praat er met gemak over. Daar was dat ook zo. Toen kwam je zomaar niet binnen en dan kreeg je een aanbevelingsbrief. Zoals gezegd, later begrijp ik pas dat overal zo was. Maar,
en,
daar ging het om, daar ging het om. En nog later leerde ik dat in nogal wat protestantse kerkgenootschappen. Daar werd iedereen uitgenodigd vriendelijk om deel te nemen aan het avondmaal. Maar als je dat dan deed, dan kreeg je ouderlingen bezoek op maandag. Ja, meteen. Want dat ging zomaar niet. En dan helpt het niet dat je zegt, maar er was toch een uitnodiging onder druk van de predikant nogal. Enzovoort. Doe dit en kom en het. Neem eet enzovoorts. En dan kwam je en dan at je en dan. En in sommige kringen staan de bewakers bij, ja, zeker. Ja. Ja. En dat is even oud, dat gebruik. Heb ik achteraf geleerd allemaal. Niet omdat het in de Bijbel staat, maar ja. Je moet toch een beetje weten hoe dat dan traditioneel gegaan is in het christendom. En dan leer je dat vanaf de eerste eeuw eigenlijk. Nou, eind eerste eeuw, laten we het zo zeggen. Maar min of meer aansluitend op de Bijbelse geschiedenis is dat al zo geweest. Dat dus controle werd uitgeoefend op wie er wel bij hoorde en wie niet. En men vergoelijkt dat door te zeggen, ja, maar in die dagen waren er vervolgingen. En je wilde toch niet de vijfde kolonne binnenhalen of de zesde kolonne, de vijfde? Oké, de geheime dienst binnenhalen of de verklikkers of de, hoe zal maar heten, zal ik dan maar zeggen. Dus je moest wel goed, je moest voorzichtig zijn. En dus was het van belang om te bepalen wie erbij hoort. Later, heel veel later, in de dagen van de reformatie, kreeg je hetzelfde verhaal dus weer. Want toen, dat weet je hoe dat gegaan is toch, de mensen de kerk verlieten. Of in de ban gedaan werden, eruit gegooid, maar dat waren dan de protestanten, zal ik maar zeggen. En toen was het weer, die vormden weer een soort gemeenschap. En toen moest weer bepaald worden wie er wel bij hoort en wie niet. En dat ging allemaal door, zo de geschiedenis door. En toen kreeg je in de 19e eeuw ongeveer, begin 19e eeuw, parallel aan de verlichting, aan de tijdgeest, met dank aan Da Costa, kreeg je de zogeheten vrijere groepen. Vrije groepen ontstaan eigenlijk. Nee, of dat met de verlichting te maken heeft, ik denk het wel. Maar goed, het ontstond doordat men inderdaad greep naar de Bijbel en inderdaad weer onafhankelijk van kerkelijke instituten de Bijbel tot zich nam. Men noemt dat het ontstaan van de zendingskerk, zo noemt men dat. Parallel lopend aan wat in de in de brief aan Philadelphia beschreven wordt in Openbaring 3. Enzovoort. Maar daarna krijg je weer precies hetzelfde verhaal. Dan heb je de vrije gelovigen, om zo te zeggen, die uit het instituut, uit de kerk, of wat hoe het maar heet, gezet zijn of eruit gegaan zijn of zo. En dan komen ze bij elkaar, zoals wij nu, zal ik maar zeggen. En dan op den duur, dan komt er toch iemand die zegt, ja, maar we moeten ons wel organiseren. Want we moeten toch een beetje oppassen dat we ons allemaal netjes volgens de regels gedragen. En dan moeten we toch regels voorkomen, enzovoort. En zo gaat het dan. En dan wordt het weer een instituut. En ik heb het echt van, als ik zeg van jongs af, bedoel ik dat ook. Van jongs af, dat we niks in te brengen aan onze lege briefjes. Voordat ik een jaar of 7, 8, 9 was, heb ik het over mij zien komen. Want ja, soms praten mijn ouders dan ineens in het Engels of zo. Maar wij kinderen, volgens ik tenminste, ik weet niet hoe het met anderen was. Maar ik volgde, er was onze aandacht nog meer getrokken. En dan... En er waren er ergens in het land problemen met een plaatselijke groepering. Of met een vergadering zelfs. Min of meer officieel. Dat kan natuurlijk niet, maar officieel. Maar met een vergadering van gelovigen noemt. En ik hoorde mijn vader nog zeggen aan tafel. En zegt, zal ik eens een profetie doen? En hoe oud ik was? Dan zeker nog geen 15. En dan zegt, zal ik eens een profetie doen? Ze gaan er een vrije baptistengemeente van maken. En dan roepen ze die en die. De naam heb ik nu, weet ik precies. Maar dan roepen ze die en die. En die maken ze predikant, maken ze dominee. Moet ik het dan nog zeggen? En het is precies zo gebeurd. Problemen in de gemeente. Moeten ze orde in scheppen. En dan maken ze er een kerkgenootschap van. Min of meer officieel, sluiten zich ergens bij aan. Krijg je vrije baptisten. Maar je weet hoe het met vrije baptisten gaat. Die zijn uit de Unie, maar die sluiten dan weer een broederschap van vrije... Hoe heet het? Want het bestaat echt, ik lieg het niet. Dat heet geloof ik een broederschap van vrije baptistengemeente of zo.
Grote mooie gemeente.
Hè? En bij nadering zien, waar zijn we hier? In Drachten. Oh, dat is een paar straten verderop, geloof ik. Hè? Zoiets. Nou ja, maar zo gaan die dingen. En ja, ja.
Maar meneer de Paul van der Veld, die zijn morgen ook zegt van je vader en zo. En daar hebben open broeders met een grote broeder gaat doen ruzie onder elkaar. Terwijl wij aan een keer de heren waren.
Ja, ik weet het broeder. Het is te tragiek van maar dit is niet kenmerkend voor christenen alleen. Hè? Dit is wat gewoon in de wereld gebeurt. En eigenlijk, wat ik nu zeg, had een inleiding kunnen zijn ook tot bijvoorbeeld de Korinthebrieven.
Ja, ga er ook over.
Want die beginnen ook zo. Er is verdeeldheid onder u. Want ja, dit maakt verdeeldheid. Als je het bij elkaar wil houden, krijg je juist verdeeldheid. Want dan bepaal je wie erbij hoort en wie niet. Kijk, aan onze belijdenisgeschriften binnen het christendom hadden oorspronkelijk geen enkel ander doel dan te kunnen bepalen wie erbij hoort en wie niet. En als je belijdenis deed, dat noemen ze belijdenis van geloof, maar in werkelijkheid, dat serieus, hebben ze mij ook gezegd, in werkelijkheid, je beleidt trouw aan de leer van de kerk. En daarmee treed je dus toe tot de kerk en word je als lid geaccepteerd. Of je het echt voor waar houdt of gelooft, dat was niet het punt, zeggen ze. Het punt is dat je het onderschrijft en daarmee, nou ja, de statuten van de vereniging ondertekent. Ik bedoel het niet oneerbiedig, ik bedoel gewoon, dat is de bedoeling ervan. Ja, dat wil zeggen, er wordt georganiseerd en er wordt een machtsstructuur gecreëerd. Zie? En men heeft daar natuurlijk alsnog bijbelse argumenten bij nodig om dat enigszins te rechtvaardigen. Hoewel sommigen menen dat ze die niet nodig hebben. Maar... Kijk, wat we hier tegenkomen in deze derde brief van Johannes is iets wat ik persoonlijk meteen herken, domweg, omdat het overeenkomt met de gang van zaken in de loop van de totale kerkgeschiedenis. Een conflict tussen bepaalde personen die, enzovoort, die uit zijn op macht. En ik mag het natuurlijk niet zeggen, maar ik stond van de week nog voor de boekenkast Geschiedenis van de Vergadering van Gelovigen, zo'n pil. En daarnaast stonden twee van die dikke pillen, deel 1 en deel 2, geschiedenis van de Plymouth Brethren enzovoorts. Ja. En dan heb ik het nog niet eens over zo'n rij, maar die heb ik nog niet in handen gehad. Nu zo'n rij over de brieven van John Nelson Darby enzovoorts. Die heb ik niet allemaal gelezen, maar voor het grootste deel gaat dit allemaal om conflicten tussen broeders. Het is zelfs gênant dat er over geschreven wordt. Maar ik realiseer me heel goed dat de situatie nou eenmaal altijd geweest is. Overal waar het woord van God op tafel komt, serieus, bloedserieus, daar komt de duivel tussen en die zegt, daar moet ik wat aan doen. Iets tegen doen. En dat is dan weer zo, omdat dit het meest essentiële is wat ons bezig zou moeten houden. De waarheid. En ik zeg waarheid, maar zal ik even beginnen, als ik die brief eens lezen? De ouderling aan de geliefde Gaius, daar kon hij niet helpen dat hij zo heette, Gaius. Het is eigenlijk Latijn, Caius, maar zo. Welke ik in waarheid lief heb. Voor de goede orde, dit komt overeen met 2 Johannes 1. De ouderling aan de uitverkoren vrouwen en haar kinderen die ik in waarheid lief heb. Ze hebben toch een beetje hetzelfde karakter, hoor, die beide brieven. Alleen de tweede brief was aan een dame en haar kinderen en deze is aan een meneer, Gaius, die ik in waarheid lief heb. Geliefde, voor alle dingen wens ik dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart. Want ik ben zeer verblijd geweest als de broeders kwamen en getuigden van uw waarheid. Gelijk gij in de waarheid wandelt. Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Waar gaat de brief dus over? Over waarheid. En dat is dan weer zo, omdat dat de bezigheid is, hoe moet ik het zeggen, de opdracht is, de verantwoordelijkheid is van ons als gelovigen, als gemeente, als zodanig. De waarheid namelijk, die wij zouden betrachten volgens Efeze hoofdstuk 4... Daar staat dat we zouden opwassen, de waarheid betrachtende. En de andere is die van, laat ik zeggen, 1 Timotheus 3. Waar staat dat de gemeente is pilaar en vastigheid der waarheid. Want waarheid, ook nog steeds volgens Johannes, is door Jezus Christus geworden. Genade en waarheid, dat is Johannes hoofdstuk 1, het evangelie van Johannes. De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En dat is van belang, omdat het tegenovergestelde de wereld beheerst. De leugen namelijk. Sommigen liggen daar wakker van, ik niet. Wij weten niet beter. Het is niet anders. De wereld wordt geregeerd door de leugen en met behulp van de leugen enzovoorts. En beter is nog te zeggen, de wereld wordt geregeerd door de leugenaar van de beginnen, hemzelf. U weet wel, de boze. Niet eens het boze, zoals nieuwere vertalingen dat willen. maar de boze. Zie? Dat is iemand en hij is de leugenaar van het beginnen. En het bijzondere van onze positie is dat wij het woord der waarheid, namelijk het evangelie onze zaligheid, geloofd hebben. Dit zijn de uitdrukkingen uit Efeze hoofdstuk 1. Dat is vers 13. Nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw zaligheid gehoord hebt en geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest die beloofd was, enzovoorts. Het gaat om de waarheid dus. Dat is een groot begrip. Dat is een begrip waar de wereld spottend over doet, omdat men daarin heeft uitgevonden dat waarheid niet bestaat. Dat wil zeggen, het bestaat wel, maar dat is alleen onze conceptie. Dat wat wij ons bij voorstellen. Ieder zijn eigen waarheid. Maar daarmee hebben ze het begrip zelf ontkend, want dat is natuurlijk ieder zijn eigen leugen. Want de volgende vraag is, wat is dan het verschil tussen ieder zijn eigen waarheid en ieder zijn eigen leugen? Leg dat dan maar eens uit. Als je daar zo lang voor doorgestudeerd hebt, leg dat maar eens uit. Dan blijkt er geen verschil tussen te zijn en dat betekent meteen dat waarheid en leugen niet eens van elkaar te onderscheiden zijn meer. Maar dat is deze wereld. Zie? En daarin bevinden wij ons, en hoe je dat ook keert of wendt, onze verantwoordelijkheid als gemeente hier op aarde, nu dus, is het bewaren van de waarheid. Zodat als iemand de waarheid zoekt, kunnen ze hem naar ons toe sturen. Oké. Kan de Heer zo iemand naar ons toe sturen? Nou ja, als je de waarheid zoekt, waar moet je dan wezen? In de tempel. Daar wordt het woord van God bewaard. Waar is die tempel dan? Dat zijn wij. Talloze schriftplaatsen die dat zeggen. Talloos, dat wil niet zeggen dat er veel zijn, maar het wil zeggen dat ik ze nooit geteld heb. Maar dat je dat, dan kon je in 1 Korinthe kan je dat lezen. In Efeze kan je dat lezen. In 1 Petrus kun je dat lezen. Natuurlijk in 1 Timotheus. Een tempel, een priesterlijk volk, dat zijn wij. Aan ons zijn de woorden Gods toebetrouwd enzovoort. En dit is onze verantwoordelijkheid. De waarheid bewaren. En als u de waarheid bewaart en ik bewaar de waarheid, dan zijn we één. Nou ja, dat staat er. Dit is Efeze hoofdstuk 4. Ik blader er even naartoe. Dat is Efeze 4 waar dat zo staat. Daar staat dat het de bedoeling is dat we alle zullen komen tot eenheid des geloofs. Dat is Efeze 4 vers 13. En dat wij niet meer, vers 14, onmondigen, nepios, niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed heen en weer bewogen worden. Maar vers 15, maar de waarheid betrachtende, dragende zeg ik altijd, drachtig zijn. Maar de waarheid betrachtende in liefde, dit is toch het woord voor gemeenschap, voor eenheid, voor verbondenheid. Daar hebben we het nou zo vaak over gehad, naar aanleiding van 1 Johannes. De waarheid betrachtende in liefde, alleszins in elk opzicht, zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus, uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging naar de werking van ieder deel in zijn maat de wasdom des lichaams bekomt tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. Dat hele vers spreekt over gemeenschap, eenheid. Daarin vinden wij elkaar en dat is, maakt onze eenheid. En het probleem van Het probleem van dingen als belijdenisgeschriften of kerkelijke statuten of zoiets. Het probleem daarvan is dat daarmee de indruk gewekt wordt. Ik zeg het dus heel voorzichtig, hè. Dat daarmee de indruk gewekt wordt alsof wij op organisatorische wijze een eenheid moeten tot stand brengen en in stand moeten houden. Zelf en daarvoor moeten waken. Maar daarmee ben je het werkelijke doel van de gemeente als zodanig kwijt en richt je op de verkeerde dingen. Want waar wij de waarheid vinden, want die zou men zoeken toch? Nee, goed. Daar waar wij de waarheid gevonden hebben, daar zijn wij één. En ik ben nog steeds van mening dat mensen die niet de waarheid zoeken, je hebt kans dat die zich bij ons in onze gemeenschap melden. Maar ik ben ook van mening dat die vanzelf wel verdwijnen als ze niet de waarheid zoeken. Ja, mocht u nou zeggen, nou, maar het kan best zijn dat ze niet verdwijnen. Dan moet ik u zeggen, nou, dan is het de vraag of wij wel de waarheid zoeken. Dan moet je toch even iets aan zelfonderzoek doen, denk ik. Hè? Ik denk dat het zich vanzelf oplost, ja. Zulke dingen. Het komt allemaal voor strijd, onderling, spanningen enzovoort. Maar het lost zich gewoonlijk ook wel weer op. Maar het idee hebben dat wij er wat aan moeten doen, dat we zoiets moeten bewaken of zo. Nee, wij moeten de waarheid betrachten. En dat moeten wij bewaken. En dat geldt ieder voor zich. En dat is het dilemma, dat is het probleem, hoe moet je het zeggen? Dat is het probleem, dan laat ik het anders zeggen. Dat is de achtergrond van deze derde Johannesbrief. Want we hebben hem niet helemaal gelezen nu. Maar als je de briefje gelezen hebt, denk je, ach, wat voor zin heeft dat om betrokken te worden in enige persoonlijke verhoudingen die dan kennelijk in die dagen ooit speelden, maar die geen enkel leerstellige consequentie hebben. Want iets leerstelligs staat er in die brief niet, toch? Had u hem al gelezen of nog niet? Nou. Ik kan het niet vinden namelijk. Goed, zullen we weer lezen dan? Gaat hij weer. We waren bij vers 4. Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Ik neem aan dat u begrijpt dat hetzelfde is als in het licht wandelen. Uit de eerste Johannesbrief.
Aan het licht.
Huh? Ja. Zo is dat, ja. En dan, geliefde, gij doet trouwelijk in al hetgeen gij doet aan de broederen en aan de vreemdelingen. Voor zover wij weten zijn dat broederen en vreemdelingen niet als twee categorieën, maar als één categorie. Het zijn vreemdelingen, maar het zijn broeders. Die zijn aankomen lopen, om zo te zeggen. En die hebben getuigd van uw liefde in de tegenwoordigheid der gemeente, welke indien gij geleide doet, gelijk het Gode waardig is, zo zult gij wel doen. Deze Gaius wordt geacht, deze broederen die van elders komen als vreemdelingen, om die te begeleiden, vooruit te helpen, misschien onderdak te verlenen, denk ik wel, zoiets. Want wat wij uit die dagen kennen, dat is geen nieuws hoor, dat is een bekend gegeven, is dat je daar rondreizende predikers had. Iets wat later weer bekend is in wat ik net noemde de zendingskerk, zo noemt men het dan min of meer. Vanaf de 18e eeuw zal ik maar zeggen, toen mensen inderdaad buiten de instituten om met de Bijbel op stap gingen om te prediken. Je komt ze meestal als karikaturen nog wel tegen in hier en daar een western. Film. Ja. Daar komen ze voorbij. Trouwens, het oorspronkelijke naamstempeltje van mijn vader, daar staat op J.B. Kleinhaneveld. Met een kleine B, omdat zijn broer heet, oudste broer heet Johannes. Je ome Jo, dus dat was ook J. Kleinhaneveld. Dus mijn vader tekende met J en een klein beetje erachter. J.B. Kleinhaneveld, reizend evangelist. Maar ja, toen was hij een jaar of 20 of zo. Reizend evangelist. Dat wil zeggen, niet ergens vast gevestigd. Niet verbonden aan een plaatselijke gemeente of zo. Reizend evangelist. Later kwam ik erachter dat broeder Kits, dat was nog een generatie daarvoor, die gebruikte precies hetzelfde. Zelfde aanduiding, ja. Reizend evangelist. Dat was hij ook, want hij trok rond met een vrachtauto. Voor openluchtsamenkomsten. Ik heb er foto's van. Konden ze de ene kant openklappen. Een deel naar boven. En een deel naar beneden. En dan had je een soort podium. En dan zo'n kofferorgeltje. En dan begonnen kids namelijk samen met zijn vrouw te zingen. En dan voor het volk enzovoort. Gesponsord bovendien door een Britse organisatie. Ja, kreeg je een bijdrage van vanuit Engeland. Ja, zelfs dat. Gewoon straat-evangelisatie in Nederland. Maar goed. Reizend evangelist. En dat was niet nieuw, dat is zo geweest. U kent de Wesley's misschien. John en Charles Wesley. Reisde de halve wereld af, zal ik maar zeggen. Ook in Amerika, zeker. Maar afkomstig uit Engeland. En reisde rond en predikte overal enzovoorts. En in de 20e, 30e jaren had je hier in Friesland Klaas Roosendal. Die reisde hier rond met een tent. Onder andere in Bolsward, broeder. Ja. En in Sneek, weet ik ook nog. Verder weet ik het uit mijn hoofd niet. Hij woonde een tijdje in Leeuwarden. Wout van Beek deed dat ook. Maar Wout van Beek was, zolang als ik hem kende, was hij verbonden aan een plaatselijke gemeente. Maar hij heeft tegen mij wel eens gezegd dat hij dat eigenlijk, min of meer gedwongen dat de situatie was. Vanwege zijn levensonderhoud enzovoorts. Maar dat hij dat eigenlijk niet, hij zei ik deug daar eigenlijk niet voor. Als voorganger van een plaatselijke gemeente. Dat was ook hier in Friesland, maar ik heb hem nog gekend dat hij in Breda bij een gemeente was.
Hij ging in Delfzijl, maar de evangelische gemeente had hij voor de Zandio.
Ja, dat kan, ja. Nou ja, hoe dat ook zij. In die dagen, dat wordt ons dan verteld, via de officiële kerkelijke kanalen, via de instituut, wordt ons verteld dat vroeger, in vroegere jaren, ja, de tijd van de apostelen, waren er mensen die rondtrokken, zoals de apostelen. Ja, totdat men de deuren dicht gedaan heeft en gezegd dat je komt er hier niet in, want je hoort bij die club en je blijft daar maar. En we hebben hier onze eigen predikant. Want zo is dat dan gegaan. Met een hele hiërarchie van kerkvorsten daarboven enzovoorts. En toen is het afgelopen. Niettemin, de eeuwen door heeft dit fenomeen bestaan, hoor. Ja, buitenkerkelijk dus. Want dat was het dan in de praktijk. En wat je hier in deze brief nou tegenkomt, is iets als dit. Er komen broeders voorbij. U begrijpt dat Paulus rondreisde met een gezelschap bij zich. Soms staat erbij wie bij hem waren. Die en die en die en die. Soms een heel aantal. En soms worden ze niet bij namen genoemd. De broeder staat er dan gewoon. Die met hem meereisde. Een heel evangelisatieteam, om zo te zeggen. Maar goed. Maar hier, we kennen die broeders niet. Ze worden niet bij namen genoemd. Ze worden genoemd broeders en vreemdelingen. En Gaius wordt inderdaad beschouwd als getrouw, omdat hij hen geleide doet. Met de mededeling, vers 7, want zij zijn voor zijn naam uitgegaan, niets nemende van de heidenen. Dat wil zeggen, ze zijn dus afhankelijk, ook voor hun levensonderhoud, van de gelovigen, medegelovigen, waar dan ook. Wij dan zijn schuldig, de zodanig, let op dat niet, gij dan, wij dan, dat wil zeggen, wij allemaal, wij dan zijn schuldig de zodanige te ontvangen, opdat wij medearbeiders mogen worden der waarheid. Dat is één, en dan komt ie. Ik heb aan de gemeente geschreven iets, wat staat er niet bij, maar het valt uit de context te begrijpen. Ik heb aan de gemeente geschreven, maar Dio Treves die onder hen zoekt de eerste te zijn. Dat is een hele nette manier om de situatie te beschrijven. Ja, maar dat is de ellende. Iemand zoekt de eerste te zijn. Je weet wat de Heer zei over degene die hem zouden dienen. Hij zei, de eerste zullen laatste zijn. Je bent een dienstknecht, je bent niet een eerste. Nou ja. Diotrefes, die onder hen zoekt de eerste te zijn, neemt ons niet aan. Dat wil zeggen, die wil ook niet gehoor geven aan de brief die Johannes aan deze Diotrefes geschreven heeft. Hij neemt ons niet aan. Hij accepteert ons niet, zegt hij. Daarom, indien ik kom, zo zal ik in gedachtenis brengen zijn werken die hij doet met boze woorden snaterende tegen ons. En hiermede niet vergenoegd zijnde, zo ontvangt hij zelf de broeders niet en verhindert degene die het willen. Die broeders ontvangen namelijk. En hij werpt ze uit de gemeente. Ik zei al, dat kan eigenlijk niet. Maar dat kan natuurlijk wel uit een plaatselijk gemeenschapje, toch? Zie? Dus er komen broeders van buiten. En dan zijn er broeders binnen die willen die lui ontvangen en verder helpen. En die worden door Diotrephes ook aan de kant geschoven. Nou, dat is typisch de kerkgeschiedenis. Heibel in de tent. En zo gaat het altijd. Dat is de gang van, ik wou zeggen normaal, maar het is natuurlijk niet de norm. Maar het is wel, laten we zeggen, de gebruikelijke gang van zaken. Er komen vreemdelingen binnen en dan, dat wordt als bedreigend ervaren. En die moeten dan dus tegengehouden worden. Zie? Geliefde, vers 11, Gaius. Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Die goed doet is uit God, maar die kwaad doet heeft God niet gezien. En dan iets over ene Demetrius. Aan Demetrius wordt getuigenis gegeven van alle en van de waarheid zelf. Komt de waarheid weer. En wij getuigen ook en gij weet dat onze getuigenis waarachtig is. Nou, dat is het dan. Met de mededeling, zoals aan het eind van de tweede Johannesbrief. Ik had veel te schrijven, maar ik wil u niet schrijven met inkt en pen. Want dat stond ook in 2 Johannes vers 12. Ik heb veel aan u lieden te schrijven, doch ik heb niet gewild door papier en inkt. Maar ik hoop haast tot u te komen, stond ook aan het eind van de 2 Johannesbrief. Ik hoop u haast te zien en we zullen mond tot mond spreken. Want ja, dit zijn toch dingen die men beter niet aan het papier kan toevertrouwen. Ja, persoonlijk heb ik het ook altijd gênant gevonden, eigenlijk, dat iemand die brieven van John Nelson Darby gepubliceerd heeft, niettemin, ik heb ze in de kast en ik doe ze ook niet weg, maar toch, het is gênant. Die onderlinge spanningen en, laten we zeggen, oneenigheid, woord en weerwoord enzovoorts. Heen en weer, dit is gênant, daar doe je niemand een plezier mee, het heeft geen enkele zin, je kan het maar beter vergeten, eigenlijk. En toch, aan de andere kant denk ik, en toch laat ik het in de kast staan, en toch staan die dingen er daar, en de geschiedenissen van de vergaderingen waar ik uitkom, en ik, staat in de, en ik laat het daar staan, ik vind het prima dat het er staat. Ik weet waar ik vandaan kom. Ik weet wat de gevaren zijn. Dit zijn de gevaren. Lees maar na. Dit is wat er gebeurt. En als het gebeurt, hoef je er niet over te verbazen. Zo gaan die dingen. Ik put er dus toch enige troost uit. Laat ik het zo zeggen dan. Het is onvermijdelijk. Ik kan er niks aan doen. Maar je hebt van doen met mensen als Diotrephes. Let op dat het niet gaat verder over inhoudelijke zaken. Komt niks in voor. Niks leerstellig, niks. Het is oppervlakkig. En ik ben geneigd te zeggen, het is een onbenullig gedoe. Waarom staat die brief in de Bijbel? Wat moet je daarmee? Wie heeft bedacht dat dit het woord van God is? Geïnspireerd en wel. Niet dat ik het betwijfel, maar in tegendeel. Maar het is toch de goede vraag. Wie zoiets onbenulligs. Dit heeft het. Het is historie eigenlijk. Maar voor de geschiedenis maakt het niks uit. Leerstellig heb je er niks aan. Dus het enige wat overblijft is wat ik nu net zei. Dat we, als het bemoedigend is voor ons, is het dit. Dat als wij trouw zijn aan de Heer, dan zullen we tegen tegenstand oplopen. Ook juist en vooral natuurlijk intern, dat wil zeggen onder onze broeders en zusters. Maar het is niks nieuws, zo gaat het. En je kunt er niks aan doen. En er gebeurt verder ook niks. Johannes bemoedigt alleen die Gaius. En dan zegt hij, je bent trouw en we spreken elkaar later wel. En, we schrijven niks op, want alles wat je opschrijft, dat kan in de Bijbel terechtkomen. Dus. Nou ja, dat is de verklaring voor het eind van deze beide brieven. 2 Johannes en 3 Johannes. Ik heb veel te zeggen, veel te schrijven, maar ik doe het niet. Ik doe het wel mondeling. Mij overkomt het ook wel. Ik krijg wel eens mails, of brieven ook wel. En soms ik beantwoord dit soort dingen nooit. En als ik het al doe, grijp ik naar de telefoon. Als het nodig is, enzovoorts. En, dan ga ik niet opschrijven. Je weet nooit waar het dan ooit nog eens terechtkomt, enzovoorts. Er is niemand mee gediend. Toch? En als je elkaar toch niet vertrouwen kunt, ook niet op gewone woorden, dan heeft het ook geen zin om het op te schrijven.
Je probeert altijd de waarheid onderuit te halen.
Zo gaat dat. En het vervelende is, wij hebben het er nu nog over. En het wordt mij natuurlijk ook niet in dank afgenomen dat ik dit soort dingen aanhaal. Maar toch, ja, dit is de gang van zaken. Wat er altijd gebeurt is dat als je een vrije groep hebt, zeker ook als die nogal hecht is, dan loop je het risico dat iemand het gaat organiseren, dat hij de lijsten gaat bijhouden en weet ik veel. En wie hoort er wel bij en wie hoort er niet bij. En daarover ontstaat sowieso wel discussie, want het is altijd een categorie die zegt dat moet zo niet. Dat vind ik dus ook. Maar dat moet zo niet. Maar ja, ja. En dat betekent dat je dus weer uit elkaar groeit op een of andere wijze. En dat is wat hier besproken wordt. Want heel de geschiedenis van de kerk is er een van kerkelijke organisatie. Dat is echt waar. Daar gaat het altijd over. Er zijn ook uit mijn achtergrond, ook uit de vergaderingen, bestond het idee van dat. Dus je wilde weten hoe je als christenen met elkaar omgaat, gemeentevorming en hoe dat functioneert, moet je terug naar hoe de eerste christenen dat deden. In de bibliotheek van mijn grootvader vond ik dus ook inderdaad van alles over die dingen. Over de eerste oude christengemeente enzovoort. Maar ik moet u zeggen dat vanaf de eerste eeuw, vanaf 3 Johannes zal ik maar zeggen, heb je van doen met kerkelijke organisatie. Waarbij gelovigen werden ingedeeld in verschillende categorieën. Een deel wat nog eerst naar categorisatie moest onderwijs ontvangen. Ja, zeker. En die mochten nog niet aan het avondmaal.
Nee, ik heb er allemaal mee gemaakt.
Ja, en dat is echt helemaal in het begin al, hè? Dit soort dingen. Ze werden in categorieën ze mochten samenkomsten met de onderste laag, mocht wel de bijeenkomsten meedoen enzovoort. Eventueel meezingen, want toen werd er nog collectief gezongen. Dat is later in de Roomse kerk verdwenen, hè? Collectief zingen, samenzang. Ze mochten alleen het koor zingen. Want de mensen zelf konden niet goed genoeg zingen, dus dat mocht niet meer. Je moest speciaal opgeleide koor, vandaar dat je een gebied hebt in de kerk waar het koor zit. En dat heet nu in het kerkgebouw nog steeds het koor. De samenzang was verboden. Dat kwam in de reformatie pas weer. Toen hadden ze geen liederen, dus toen Calvijn schreef liederen, Luther schreef liederen. En dat bleef nog een poosje zo. Wesley's. Maar goed, dan ben je weer 100 jaar verder. Maar toen maar. 200 jaar verder, desnoods. Maar je had categorieën daarin. Hè? En als dan de zangdienst voorbij was en er moest gepreekt worden, dan moesten die luiden moesten eruit. Want die mochten dat nog niet, mochten daar nog niet bij zijn. Er waren nog categorisanten, zal ik maar zeggen. Nee, eerlijk waar. Dus, meerdere gradaties enzovoort. En met de strakke hiërarchie. En aan het hoofd stond de plaatselijke... hoe noemen ze dat? Compagniescommandant. Hoe heet zoiets? Legerplaatscommandant. De bisschop. De bisschop. De bisschop van enzovoort. Elke plaats had zijn bisschop. Later is dat uit elkaar gegroeid enzovoort. Maar het hele punt is dat je van die dingen in de Bijbel niks terugvindt. En als het zou bestaan hebben... Want dit is mijn punt nu. Als het zou bestaan hebben, dan zou dat in deze brief naar voren gebracht moeten zijn. Want dan had Caius natuurlijk, of Gaius, laten we het bij het Grieks houden. Dan had Gaius instructies gekregen van de apostel. De apostel Johannes, en had hij gezegd, dit en dit zijn de regels, en dit staat in de statuten, en dit is zo, en zo hoort het, enzovoorts. Dit is de procedure, het protocol of wat dan ook maar. En je vindt er niets van. En zelfs niet, zelfs het had voor de hand gelegen dat Johannes zich als apostel geafficheerd had in vers 1. Ik, de apostel, met autoriteit spreek. Waarom niet? Paulus doet het. Toch? Paulus, een apostel van, eventueel een dienstknecht van. Maar apostel van en zelfs in de Korinthebrieven geeft hij daar grote nadruk aan. Ik ben een apostel. Het werd door de Korintiërs kennelijk ontkend. Maar Paulus zegt, nee, ik ben een apostel en daar ontleen ik mijn gezag aan. Daar gaan die twee brieven over. Waarvan hij dan zegt dat het ook niet zo verstandig was. Maar niet in mijn ontleen. En maar Johannes doet niets van het alles. Die noemt zich de ouderling. En de gangbare opvatting is trouwens dat ook inderdaad letterlijk zo was. En dat hij al een oud man was toen hij dit schreef. Dat weten wij niet echt. Ik neem dat altijd met een korrel zout. Maar misschien dat deze brief geschreven is rond het jaar 90 van onze jaartelling. Dus dat is een jaar of 60. Oké, 55, na de opstanding van Christus of zo, die in die buurt. Of dat klopt, weet ik niet. Misschien wordt het ook wel ontleend aan de inhoud, omdat je daar geen spoor meer vindt van rondreizende apostelen of zoiets. Het zijn gewoon broeders die rondreizen, kennelijk onderwijzend of althans predikend, voor zover je daar wat anders onder zou moeten verstaan. Dit is wat er gebeurt, maar enige kerkelijke organisatie vind je er niet in. Of het zou moeten zijn dat die Diotrefes de dienst uitmaakt daar in een plaatselijke gemeente, waar die dan ook zou mogen zijn. Maar daar gaat het nou juist tegen. Diotrefes zoekt onderaan de eerste te zijn. Dat was niet de bedoeling. Heb je dat nog? Nou ja. Ik denk dat dat de belangrijkste strekking is van deze beide korte brieven. Want in die tweede Johannesbrief vinden we natuurlijk ook nauwelijks iets leerstelligs vermeld. En voor zover er wat in staat, hadden we dat in de eerste Johannesbrief al. Dat heb ik u gezegd. Dat is die van de Antichrist komt en ziet toe dat we niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben enzovoort. Maar het sluit volkomen aan bij deze derde Johannesbrief, waarbij Gaius wordt opgewekt om toch vooral trouw te zijn aan wat hij nu aan het doen is. En Johannes bemoedigt hem en zegt, we hebben het er later wel over. Ik kom wel een keer langs. En Diotrefes wordt geen woord en vuil gemaakt. Er staat niet, breng een beschuldiging in onder twee of drie getuigen. Breng hem voor de commissie of gooi die man eruit of iets dergelijks. Niets van dat alles. Zie? Sterker nog, wat je in dit briefje dus vindt, is dat de waarheid, de trouw, of hoe je dat maar noemen moet, gevonden wordt niet onder het gezag van die Diotrefes en dus binnen wat neigt tot een instituut, maar juist daarbuiten. En dat is een heel andere sfeer dan die je bij de apostel Paulus tegenkomt. Die schrijft aan de verzamelde gelovigen enzovoorts. En die schrijft die aan iemand die daar kennelijk uitgegooid is. Toch? Want dat begrijp ik uit vers 10. Die Deodorus ontvangt zelf de broeders niet en verhindert degene die het willen doen. Daar is Gaius er een van dus. Minstens. En waarschijnlijk de leidende figuur daarin, enzovoort. Dus die hele groep komt buiten de invloedssfeer of gezag, zeggenschap van die Diotrefus terecht. En dat is natuurlijk uiteindelijk ook de bedoeling. En daarmee kom je terecht weer in de eerste Korinthebrief. Die begint met vast te stellen dat daar scheuringen zijn in die gemeente. Waarbij de een zegt, ik ben van die. En de ander zegt, ik ben van die en ik ben van die. En wat het maar was. Dan krijg je groepsvorming. En vervolgens zegt Paulus dat er scheuringen zijn. Hij zegt, het heeft ook wel nut eigenlijk. Want dan worden de oprechten openbaar. Af en toe moet je een keer... Ja. Soms, ja, dat kan. Soms ruimt dat op. Soms is er ook een opluchting. Dat is in het hele in het burgerlijke leven is dat ook zo, hè? We zullen het niet over politiek hebben vanavond, heb ik bedacht onderweg. Maar ja, het is een hele opluchting als er een keer een scheuring komt in zo'n kabinet. Dat is zo'n kastje. Een kabinet is een kastje, toch? Als dat uit elkaar valt of zo, dan kan iedereen opgelucht ademhalen en weer zijn eigen ding gaan doen. Misschien. Of het helpt, nee, dat weet ik niet, maar het lucht wel op. Op den duur, dan is iets niet meer werkbaar en dan moet er verandering komen. Zo is het nou eenmaal. Dat is inherent aan deze wereld. En het enige wat wij daar tegen kunnen doen, nou ja, wij kunnen er niet iets tegen doen. Het enige wat wij kunnen doen, is daaraan ontsnappen en ons dan dus toch maar niks van aantrekken. Ik zeg niet dat het makkelijk is, hoor. Dat zei ik niet. Maar ik zei, ja, wij zijn kinderen gods. Wij moeten straks verantwoording afleggen, niet aan de bisschop. Toch? Zelfs niet aan onze broeders en zusters, maar alleen aan de Heer. En dan moeten onze broeders en zusters ook, dus doe maar. Dat is het enige wat telt. En in die situatie, hoe zal ik het zeggen, onderweg, moeten wij zien te overleven. Dit is te negatief uitgedrukt. Moeten wij onze loopbaan lopen die ons is voorgesteld? Of moeten wij zien in de strijd staande te blijven? Dit zijn de zwaarste woorden uit Efeze 6. Maar dan staat dat we inderdaad in de oorlog verwikkeld zijn. Maar laat die oorlog niet zijn tussen broeders en zusters. Het is een strijd om staande te blijven in de waarheid. En dat zouden we gezamenlijk moeten doen. Toch? Daar vinden we elkaar. Dat is ons gemeenschappelijke belang. En dat is het enige wat onze eenheid kan onderhouden, dat is het feitelijke. Dat is onze roeping. En de Heer zei tot zijn discipelen dat zij niemand op aarde hun vader moesten noemen. Want één is uw vader. En niemand de meester moeten noemen, want één is uw meester. En u weet toch hoe dat is in de Romeinse kerk? Daar heet ze allemaal pater. En dat betekent vader. En ze worden als zodanig aangesproken, ook in het Nederlands. Vader. In het Engels, vader. Het is in het Latijn natuurlijk, pater. En de Heer zei, gij zult niemand uw vader noemen, want één is uw vader. Enzovoorts. En je ziet hoe ver dat uit elkaar gegroeid is. En dat men zich daar niet schuldig onder voelt, dat men zich niet bewust is hoe onbijbels zoiets is. En daarna zeg ik, vergoelijkend, ach, maar de betekenis die men eraan hecht stelt ook niet zoveel voor. Dus ja, laat maar. Maar als je de waarheid geacht wordt te dragen, ja, dan doe je dit soort dingen toch niet. Maar je weet wat er gebeurd is. Onderweg heeft men het andersom bedacht. En dat is de echte achtergrond van al dat kerkelijk gebeuren. Men heeft bedacht namelijk dat de Bijbel is voortgebracht door de kerk. Want het waren toch gelovigen, om zo te zeggen. Ook in oud-testamentische tijd, ook de profeten in het Oude Testament. Die rekent men tot de kerk. De kerk der eeuwen heet dat. En die hebben toch de schriften voortgebracht. Tot in apostolische tijd aan toe. En daarna sluit de Bijbel als zodanig. Maar de geschiedenis gaat verder. Dus daarna krijg je de opvolgers van de apostelen. En wie het maar waren. En die hebben ook het een en ander gezegd en geschreven. Enzovoorts, tot vandaag. Want ja, als de paus bij gelegenheid iets officieel zegt, dan heeft dat net zoveel gezag, en meer eigenlijk, meer gezag dan de Bijbel, omdat het ook van latere datum is. Enzovoorts. De pauselijke encyclieken, en men slikt die dingen gewoon. Het gezag van de kerk staat boven de Bijbel, vandaar dat diezelfde kerk eeuwenlang de Bijbel tot verboden boek verklaard heeft. Je was crimineel als je een Bijbel in huis had. En als het echt belangrijk was, werd je zelfs geëxecuteerd. Kreeg je de doodstraf, omdat je een Bijbel had of een deel daarvan. Serieus, de kerken. Ja, want het ging niet om het gezag van de Bijbel, het gaat om het gezag van de kerk. En in de praktijk bestaat die gedachte zelfs in de reformatorische kring. Men zal het niet zo hard roepen, maar het is wel degelijk zo. Want het moet wel. Ik weet niet of ze dat nog doen, maar er staat ervoor in het boek dat de inhoud gecheckt is geworden door de professoren, de hooggeleerde heren enzovoort. En dat het in de inhoud van het boek niet in strijd is met de formulieren van enigheid van Dordrecht enzovoorts. Ik heb er een paar in huis waar dat gewoon voorin staat enzovoorts. Dat wil zeggen, de hoogste norm is niet de Bijbel, maar de hoogste norm is formulieren van enigheid. Hetgeen ik persoonlijk te horen gekregen heb in 1984, toen nog in Wezep. Het is mooi hoor, zo'n bijbelschool, vonden ze in reformatorische kring. Maar het moest dan wel bijbelstudie zijn binnen het kader van de formulieren van enigheid. Ja. Ik heb het krantenartikel nog wat in staan. Dit is het probleem. En dan heeft men het over hoe dat moet in de organisatie, in de kerk enzovoort. En ik heb het niet over of het goed bedoeld is of niet. Ik veeg er ook niet de vloer mee aan. Ik zeg alleen, het is niet bijbels. En ik kan 100% begrijpen dat men probeert de dingen onder controle te houden. Ik zou het ook wel willen. Dat zei Paulus ook, ik zou het ook wel willen. Hij zei, maar het kan niet. Je moet het ook niet doen, je moet het niet proberen. Het is dwaasheid, dat zijn de Korinthebrieven. Het is dwaasheid om dat te willen. Zo werkt het niet. Het is maar één hoofd, is één vader, is één meester. Dat is de Heer zelf. En als je die niet vertrouwt, moet je het zelf doen. Maar als je hem vertrouwt, dan regelt hij de gang van zaken in de gemeente. Dat is het hele verhaal. Ja. En ja, is dat alles? Ja, dat is alles. Maar meer hoef je toch ook niet? Als hij het doet, is het toch goed? U weet hoe ze de paus noemen? Een van de titels van die paus. Dat is toch die van plaatsvervanger, stadhouder. Hoe heet dat? Plaatsvervanger van Christus. Plaatsvervanger van Christus. Nou, Christus heeft geen plaatsvervanger nodig. Nou ja, op aarde, omdat hij hier niet is. Kom op, alsof de Heer hier op aarde niet iets zou kunnen doen. Echt wel. Maar ja, de gang van zaken in de wereld, laat hij voor wat het is. Als wij kiezen voor de wereld, oké. Als zijn woord maar voortgang vindt. En als zijn woorden maar ingang kunnen vinden in de harten der mensen. En als hij het nodig vindt om dat te bewerkstelligen of dilemma's weg te nemen, drempels weg te halen, dan zal hij dat zeker doen. In de praktijk is het zo dat wij in het Nieuwe Testament nauwelijks één tekst vinden. Deze uitdrukking heb ik geleend van mijn vader. Dat wij nauwelijks één tekst vinden waar staat hoe wij onze bijeenkomsten als gelovigen zouden moeten inrichten. Maar u weet dat het een beroep is, het inrichten van de bijeenkomst. Dan ben je een liturg.
Liturgie, ja.
En een liturg, ja. En die maakt een liturgie. Ja. Dat is gewoon een programma, maar het heet in een kerk heet dat een liturgie. En daar staat dan puntsgewijs op wat er zo al moet gebeuren. En daar zijn ook nog formulieren, heet dat, die dan bepalen met welke teksten daarbij moeten worden uitgesproken enzovoorts. En welke gebeden moeten worden, formuliergebeden enzovoort. Het zijn allemaal rituelen dan geworden. Maar zo uit het hoofd wat je in de Bijbel vindt over onze bijeenkomst is dat er op een of andere wijze onderwezen wordt uit het woord, uit de Bijbel. Dat is één ding. En het andere is dat er gezongen wordt. Maar ja, dat staat in de Bijbel. Maar wat zou je nou eigenlijk nog meer kunnen doen dan dat? Oké, je kunt met... Sorry. Ik wou zeggen, je kunt met de vaterkwast gaan zwaaien. Maar u weet vast niet meer wat dat is. Want je hebt toch allemaal afwasmachine, hoor. Dit. Nou ja, laat maar. Nee, ik zag het van de week even voorbij komen op televisie. Toen de bloemen die naar Rome moeten, die werden door iemand die heet dan een bisschop, werden die bloemen gezegend onder het zwaaien met het wijwater. En niet om te spotten, maar ik vind het zo verbijsterend dat iemand ervoor doorgeleerd heeft, zal ik maar zeggen, en die gaat dan een beetje met water staan zwaaien. En de man die voor die bloemen moet zorgen, vindt dat een geweldig gebaar. Was er heel blij mee, dat het zo heel mooi is. Ja, ik weet niet. Wat hebben die mensen dan? Dat
moet wel maar zijn sneeuw zijn.
Ik vind het echt heel armoedig. Arm. Is dat wat ze hebben? Ik weet het niet. Is dat waarvoor de Heer gestorven is en opgestaan? Ik vind het verbijsterend. Ik kijk ernaar en
Dat kennen ze niet.
Nee, dat kennen ze ook niet. Nee, ik weet het, zuster, ja. Maar goed. Maar dat vind je in de Bijbel, ja. Dat uit één mond. En dat we zingen psalm nog lofzangen geestelijke drie liederen. Nadat het woord van Christus in ons harten geplant is. Dus dat zijn de twee dingen uit onze bijeenkomsten. En dan staat er over een avondmaal staat er iets wat zo dikwijls gij dit doet. En ik heb wel eens horen vertellen dat het dus dikwijls moet. Want er staat zo dikwijls als gij dit doet. Dus dan moeten we dikwijls avondmaal vieren. En dan, maar dikwijls betekent, dat woord daar betekent niet dat het dikwijls gebeurt. Het betekent, wanneer je wijn drinkt, doe dat. Dus als ik wijn drink, doe ik het altijd tot zijn gedachtenis. Dat is niet maar bij wat wij de avondmaalsviering noemen. Zo dikwijls ga je dat doet, waar is wijn een beeld van? Van het nieuwe leven dat er is in Christus. En daarom zeg je legaïm. Op het leven, wat geen goede vertaling is. Want dan had het legai moeten zijn op het leven. Maar het is legaïm, dat betekent op levens. Dat is meer dan één. Nou, dat is niet eens de bedoeling. De bedoeling is, het is een meervoud van uitgestrektheid. Zo heet dat. Staat in je grammatica boek Nederlands. Kijk er maar eens na. Meervoud van uitgestrektheid. Dat wil zeggen op het eeuwige leven. Dat is wat het betekent. En dat zeg je niet alleen bij het avondmaal. Bovendien de Joden zeggen het ook. Lechaim. Op het leven. Nou ja, dus hoe vaak weten we niet. Totdat iemand gezegd heeft dat de eerste christenen, zover wij weten, niet uit de Bijbel, maar uit de kerkgeschiedenis. Dat elke zondag deden bij een zondagse bijeenkomst op de eerste dag der week. Ja, dat heb ik ook gelezen, maar hoe betrouwbaar dat is, ik weet het niet. Maakt mij verder ook niks uit. Vind geen punt. En bovendien leer je dan dat men het deed bij Goede Vrijdag. Nou ja, dat is de verkeerde datum dan. Dat meen ik echt. Ja, want dat is een hardnekkig misverstand. Wat er niet meer uitgekomen is in de loop der eeuwen. Ook niet in de reformatie. Maar brood en wijn hebben niets van doen met lijden en dood. Helemaal niks. Niet ook. Helemaal niks. Ze zijn een beeld van opstanding. Daarom heet het ook na de maaltijd. De paasmaaltijd. Dat is het paaslam is voor ons geslacht. Enzovoort. Maar na de maaltijd nam de Heer brood en wijn. En dat is een beeld van de opstanding. Dat is brood altijd. Brood heet toch brood des levens? Niet brood des doods. Brood des levens. En de wijn is toch een beeld van leven. Behalve bij het avondmaal schijnt het. Maar dat is niet zo. Ook dan is het de uitbeelding van het nieuwe verbond. Dat staat er ook enzovoort. Het gaat over de opstanding. Dus men zou het vieren bij Pasen.
Dat doen ze hier. Dat doen ze hier.
Ja, dat is goed, dat is correct. Dat zou, als je dan een datum kiest, zou je dat op paaszondag moeten doen. Dat is het meest voor de hand liggende, als er een datum voor staat. Maar Goede Vrijdag, juist niet. Integendeel. En dan nog wat, want ja, omdat we over een paar dagen is het Pasen. Strikt genomen, wij vieren niet eens Pasen. Hè? Wij vieren de eerstelingengarf. Pasen is op de 15e Nisan. Nou ja, de paasmaaltijd is op de 14e Nisan. En de paasfeest, dat wil zeggen het feest van ongezuurde brood, of het feest van Pasen, is de 15e tot en met de 21e Nisan. Dat valt dus elk jaar op een andere dag van de week. Want er is een vaste datum voor. Net als kerst valt dus elk jaar op een andere dag van de week. Niettemin, wij vieren Pasen altijd op de eerste dag der week, na de 15e Nisan. En dat is omdat het de dag is van het bewegen van de eerstelingengarf voor het aangezicht des Heren. En het was inderdaad ook de dag van de opstanding van Christus. Op de eerste dag der week gedurende het feest van Pascha. Hebben jullie dat nog? Dus wij vieren de opstanding van Christus natuurlijk, dat is het ook. Maar als je het relateert aan een Bijbelse gezette hoogtijd, zoals dat heet in Leviticus, dan is het niet eens Pasen, maar dan is het eerstelingengarf. Hebben jullie die?
Nee.
Ja. Wat is het, ja?
In Egypte hadden ze nog een eerstelingengarf.
In de Levitische voorschriften staat dat op de 15e is, begint het feest van Pascha. Dat is de dag na het eten van het paaslam. Het is ook de 15e, dus de dag van de uittocht uit Egypte. Na die nacht waarin ze het paaslam gegeten hadden enzovoort. De 15e, dat is ook de dag van de kruisiging geweest. nadat de heer paaslam gegeten had met zijn discipelen in de opperzaal. Dat is dus Goede Vrijdag. En dan 2 dagen later was de eerste dag der week. En dat was de dag van de opstanding. Maar die eerste dag der week is de dag van de eerstelingen gehad volgens het voorschrift van Leviticus 23. Gij zult u de dag na de Sabbat, gij zult die eerstelingen gaan vergaderen uit de oogst. De oogst is nog niet rijp, maar er zijn eerste halmen die incidenteel rijp zijn. Die moeten verzameld worden en die worden op de dag na de Sabbat, dat is dus de eerste dag der week, door de priester bewogen voor het aangezicht des Heren. Zo staat het er. De Joden deden het ook niet zo. Die deden het op de 16e. Die beschouwden de 15e als een sabbat, wat het niet was, want het was gewoon een doordeweekse dag meestal. En dan de dag daarna hadden ze een vaste datum ervoor. Volgens Flavius Josephus. Maar volgens Leviticus, eerste dag der week. Nou, dat was de dag waarop de Heer opstond. En of ze toen in de tempel de eerstelingen garf bewogen hebben. Nee, dat hebben ze niet gedaan. Dat hebben ze een dag eerder gedaan waarschijnlijk. Maar de Bijbel meldt dat niet. Maar het komt volledig overeen met de Levitische instellingen. Dus als wij op eerste paasdag, op de eerste dag der week, een verband willen leggen met oudtestamentische hoogtijden des Heren, kom je uit bij de eerstelingengarf. En dat is een beeld van de opstanding. En hemelvaart, zo u wilt, maar een beeld van de opstanding van Christus. Eigenlijk niet eens de hemelvaart. Het is de opstanding van Christus. En dan 50 dagen later ben je weer op de eerste dag der week. Na 7 weken. 49 dagen. 49 dagen en dan de 50ste dag, weer op de eerste dag der week. Dat is het feest van de eerstelingen broden. En dat is aan het begin van de oogst. Dat wil zeggen, de andere dag is de oogst, staat er. En dat zijn dus worden 2 broden gebakken met zuurdesem erin. Wat eigenlijk niet kan, maar het was wel zo. Met zuurdesem erin. En dan worden die bewogen voor het aangezicht des Heren. Dat is de Pinksterdag. Die zo heet omdat Pinksteren betekent de 50. Ja. En die 2 broden zijn de uitbeelding van de gemeente. Het lichaam van Christus. Ze zijn elkaar verbonden. Pasen en Pinksteren. En dat er zuurdesem in zit, dat is omdat het niet een beeld is van de opname van de gemeente, maar gewoon de roeping van de gemeente als zodanig. Nog in het vlees, nog in de oude mens, nog met zonde enzovoort. En dus gezuurd en wel. En de opname van de gemeente, dat is pas de eerste dag van de 7e maand. Dat is het feest van de bezuinen. Heb je dat?
Maar dat waren die dan, de bezuinen? Maar dat ook weer op het feest van de bezuinen?
Feest van de bezuinen, ja, dat is een Levitische inzetting. Ja. Het burgerlijke nieuwjaar is dat. 1 Tisri.
Heilige samenroeping.
Dat is in de zomer en de herfst.
Heilige samenroeping en dat soort dingen meer, ja.
Dat is in de zomer en de herfst.
Dat is september, oktober, daar. Ja. Een half jaar na Pasen dus eigenlijk. Ja. Dan krijg je de 2e reeks van feesten. Het feest van de bezuinen en daarna. Dus op de 1e van de 7e maand en dan op de 10e van de 7e maand Grote Verzoendag. En dan de 15e tot en met de 21e Loofhuttenfeest. En die feesten in de 7e maand hangen samen met de wederkomst van Christus. En die feesten in de 1e maand die hangen samen met de eerste komst van Christus. Waaraan gekoppeld de verzameling van de gemeente. En die wordt gekoppeld naar de 3e maand, naar Pinksterfeest. Van Pasen naar Pinkster zit aan elkaar vast door die 50 dagen daartussen. Net als in de Handelingen, de opstanding van Christus. En dan 50 dagen later de gebeurtenissen op de Pinksterdag. En de openlijke prediking van het evangelie enzovoorts. Goed. Nou probeer ik terug te gaan naar die brief. Want waar het over gaat is dus in de, waar het over gaat is de omstandigheden binnen de gemeente als zodanig, onderlinge verhoudingen. Maar er is geen spoor te vinden van enige kerkelijke hiërarchische structuur in die brief. Bestaat zoiets dan niet? Het antwoord is nee, maar. Want er bestond wel zoiets. Maar ik heb u al gezegd, eigenlijk zijn we het hier kwijt. Wij hadden verwacht, misschien, dat Johannes zich zou voorstellen als de apostel. Want de apostel heeft autoriteit. Dat was het probleem van Paulus, wat ik u zei, in de brief aan de Korintiërs. Ben ik niet ook een apostel? Zeker wel. En dat is een bekend gegeven dat dat ter discussie staat, dat de Korintiërs dat gezag van Paulus niet wilden erkennen, want ze waren van die of van die of van die of van die. En die Paulus, die hoorde er niet bij, want hij was niet een van de 12, was bovendien iemand die de gemeente vervolgd had, was bovendien ook nog een Romein. Dus ja, dat is toch wel erg heidens, allemaal bij elkaar. En ze vonden het een arrogant klein mannetje. Dat hebben we uitgevonden, want arrogant. Ja, als een man zeker weet wat hij verkondigt, dan is hij arrogant. Dat is nog steeds zo. Want zo noemen we dat dan. Vooral als het ons niet bevalt, noemen we dat arrogant. En het andere is natuurlijk, hij noemde zich Paulus. En dat betekent dat hij klein was. Is niet helemaal correct, hoor, maar toch, men heeft eraan ontleent dat hij klein was. Zoals je iemand die klein is tiny noemt in het Engels. Hè? Of juist iemand die heel groot is, noem je tiny. Klein, ja. Maar goed. Daarom, ik moet u zeggen dat Paulus betekent eigenlijk niet klein, het betekent belemmerd. Geremd. En dat komt meer overeen met zijn positie, omdat hij onderweg tegengehouden is, dat weet iedereen. Dat is de bekeringsgeschiedenis van Paulus. Hij werd tegengehouden onderweg naar Damascus. Daar werd hij belemmerd. En de naam Paulus, ja, die schijnt hij overgenomen te hebben van Paulus Sergius, Sergius Paulus, de baas van het eiland in Cyprus. Dat is Handelingen 13. Als Paulus voor het eerst op zendingsreis gaat, achter Jozef aan, Barnabas, die was van Cyprus. Dus daar gingen ze eerst naartoe, naar de eilanden in het westen. Ik praat dubbelzinnig nu, maar doe maar. Gingen dus naar Cyprus en daar was de baas, de gouverneur, hoe dat maar heet, maar van het eiland, die heette Paulus. En toen Paulus van het eiland weer verder reisde, toen heette die ineens Saulus. Dat wil zeggen, Paulus heette toen ineens Saulus. En andersom, Saulus heette ineens Paulus, had de naam overgenomen, namelijk, zegt men, van Sergius Paulus van het eiland. Misschien, maar ik denk dat er nog veel meer aan vast zit, maar dat ga ik u nou toch niet vertellen. Maar hij was dus wel degelijk een autoriteit, juist omdat God hem gegrepen had, incidenteel. En de Heer is aan hem verschenen, wis en waarachtig. En wat Saulus meegekregen heeft van het openbare optreden van de Heer Jezus, dat weten wij niet. Ik ook niet. Maar het zou mij verbazen als hij daar geen weet van gehad zou hebben. Want hij wordt in de Bijbel geïntroduceerd ter gelegenheid van de veroordeling van Stefanus. Handelingen 7, denk ik. En daar heet hij weliswaar een jongeling. Maar ik ben van mening dat naar Bijbels gebruik de term jongeling niet uitsluit dat hij misschien toch al een jaar of 40 was. Zo langzamerhand. Dan ben je niet een oude, maar een jongen nog. Dat is één. En het andere is dat als Paulus spreekt over de huwelijkssituatie. Wat zeg ik nou weer, wat een raar woord. Over de toestanden van het huwelijk. Dan meen ik te moeten concluderen dat de man dus getrouwd geweest was. En inmiddels weduwnaar. Hetgeen trouwens ook wordt aangereikt door het idee dat Paulus, al nog als Saulus natuurlijk, dan toch ook als jongeling niettemin een vooraanstaande positie innam binnen het Jodendom. Dat betekent dat het niet een knaap was van 17 jaar en dus ouder. En als hij het heeft over het huwelijk, kan hij dat eigenlijk alleen maar doen omdat hij weet wat het is. En tot de weduwnaars en weduwen zegt, het is beter dat ze net zo blijven als hij. Ja. Bovendien vinden we later dat hij kennelijk last heeft van zijn ogen. Dat hij niet meer goed kan lezen en schrijven. Omdat hij het niet goed kan zien. Dat gaat gepaard met een bepaalde leeftijd. En ook daaruit vloeit voor dat Paulus niet maar een tiener was of zoiets. Toen hij geroepen werd. En dat betekent dat hij dus al een flinke leeftijd bereikt had. En dus op de hoogte kan zijn geweest van het optreden van de Heer Jezus enige enkele jaren daarvoor. Maar, heb je dat nog? Of de man toen in Jeruzalem was, Saulus. Ja, dat weten wij dus ook niet. Maar hij is onderwezen geworden door Gamaliel. Dan is het toch Jeruzalem. Met andere woorden, de kans is toch heus groot dat hij van het optreden van Jezus op de hoogte geweest is. Enerzijds. Zelfs dat hij betrokken is geweest bij zijn veroordeling. Och. Ja, dat sluit het allemaal niet uit. Ik zou mij verbazen als het niet zo was, eerlijk gezegd. Alleen, het wordt ons niet verteld verder. En Paulus beroept zich daar niet op. Stel ik er nog geen schaamte zich voor. Hij laat het achter zich en hij zegt zelfs iets wat ik maar moeilijk hem na kan zeggen. Kost me moeite, maar er staat: indien wij Jezus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. In 2 Korinthe 5. En dan laat hij dit midden. Maar je zou bijna denken, zou hij Jezus dan naar het vlees gekend hebben? Zomaar als misschien een keer ergens geweest in de tempel terwijl Jezus daar sprak. Of zo. Ik sluit dat niet uit. Maar niettemin, hij had een andere loopbaan. Natuurlijk had Paulus een andere loopbaan, maar daarmee had hij eigenlijk nog meer gezag dan de 12. En dat is wat Paulus uiteenzet in Galaten hoofdstuk 1. U kent dat gedeelte toch? Dan zegt hij, wat ik predik, het evangelie wat ik predik, is niet naar de mens. En ik heb het ook niet van de mens ontvangen. In Galaten hoofdstuk 1. Dat is vers 11. Ik maak u bekend, broeders. Let op het officiële karakter hiervan. Hè. Ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie het welk van mij verkondigd wordt of is, niet is naar de mens. Want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, noch geleerd. Maar door de openbaring van Jezus Christus en daar ontleent hij zijn autoriteit aan. Autoriteit. Heb je dat nog? Dat is een ding wat je mist in die brief die we onderhand hebben, de Johannesbrief. Je vindt daar geen autoriteit. En er is iemand die een autoriteit wil zijn, Diotrefus, maar die deugt niet. Zie, dat is een andere sfeer. En dan zegt hij, want gij hebt mijn omgang gehoord die eertijds in het Jodendom was. Die van de discipelen was een omgang met de Heer. Toch? Die gingen met de Heer om, op aarde. Dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelfde verwoestte. En dat ik in het Jodendom toenam. Dan weet u meteen dat Jodendom en Christendom met elkaar niks te maken hebben. Inderdaad, zijn tegenovergestelde dingen. Dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht. Zijnde overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Hij had dus al een aardige carrière achter de rug. En dan weet je ook, dat was geen tiener. En vermoedelijk ook geen twenner. Geen twintiger, nee. Maar wanneer het Gode behaagd heeft die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen. Ja, maar de Heer heeft hem dan toch van zijn moeders lijf aan rustig op het verkeerde pad laten lopen. Toch? Dus iets tegenstrijders wat hierin zit, hè? Ja. Hij vervolgde de gemeente en de Heer had hem niet te min van moeders lijf aan afgezonden tot enzovoort. De Heer heeft hem dus bewust losgelaten om hem naar binnen het Jodendom. Waarom? Nou ja, om te demonstreren waar die weg toe leidt, waar je dan terechtkomt. Dan kom je terecht bij het vervolgen van de gemeente staat de Heer. Maar u weet wat de Heer tegen Saulus zei, toch? De Heer zei, Saul, Saul, wat vervolg gij mij? Ja.
Toen wist hij gelijk wie het was.
Hij wist dat het de Heer was.
Ja.
Maar hij zegt, wie zijt gij, heren?
Ja.
Ja, wist het. We hadden dus iets gemist. Nou, dat is het dilemma van het Jodendom tot vandaag. Ze missen wat. De conclusie moet zijn dat al die dingen van het Oude Testament, al die wet, vervuld worden in de persoon en het werk van Jezus van Nazareth. Maar die willen ze niet.
Ze missen de waarheid in.
Paulus had het toch ook over, als een fariseer tot de kerk komt, dan heeft hij oude en nieuwe schat uit zijn...
Dat is een schriftgeleerde in het koninkrijk onderwezen. Dat is de 8e gelijkenis uit Matthäus 13. Een schriftgeleerde onderwezen in het koninkrijk, die zal uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengen. Staat daar.
En als je de brieven van Paulus ook leest, dan denk ik, ja, hij moet die profeten goed gekend hebben.
Ja. Ja, tegen dat hij die brieven leest. Maar kijk wat hier staat, hè? Galaten 1. De Heer heeft hem van moeders lijf afgezonderd en geroepen door zijn genade zijn zoon in mij te openbaren, staat er. God zou Christus in Saulus openbaren. En wat dat betekent is, opdat ik door dezelfde, door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen. Zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. Want u begrijpt dat Paulus op de verkeerde weg zat, iets niet begrepen had. Het wordt uitgebeeld in zijn blindheid, de weg naar Damascus. Paulus wordt zich bewust dat hij blind is. Het is een teken uiteraard, hè? Nou goed. Maar Paulus zegt, toen moest ik ergens te raden gaan, van hoe zit het dan? Maar hij zegt, ik ben niet te raden gegaan met vlees en bloed. Hoezo? Nou, ik ben niet wederom terug namelijk gegaan naar Jeruzalem. Hij kwam uit Jeruzalem immers. Officieel als gezant van de hoge priester in Jeruzalem. Onderweg naar Damascus. Hij zegt, ik ben niet teruggegaan naar Jeruzalem. Ook niet tot degene die voor mij apostelen waren. Hij heeft zich dus niet gemeld.
Nee.
Bij de elfen. Nou ja, de twaalfen. Matthias wordt meegerekend natuurlijk. Maar goed. Maar ik ging heen naar Arabië en keerde wederom naar Damascus. We gingen naar Arabië. Ja, het korte verhaal is natuurlijk de vraag, wat is er dan in Arabië? En het antwoord staat drie bladzijden verder in hoofdstuk 4. Want daar staat, Sinaï is een berg in Arabië. Dat is vers 25 van Galaten 4. Heb je meteen alle schriftplaatsen gehad. In het Nieuwe Testament waar Arabië genoemd wordt, dus dan weet je het. Hij ging naar de Sinaï. Waarom ook niet? Dat had Mozes eenmaal gedaan. Elia had het eenmaal gedaan. Als u het mij vraagt, Jezus ook. Maar zo duidelijk staat dat er niet. Maar dat vermoeden heb ik dan. En Paulus is er naartoe gegaan. En het vervolg erop vindt u in 2 Korinthe. Ik weet het nooit. 2 Korinthe 11, geloof ik. Ik ken een mens in Christus die is opgetrokken geweest tot in, of het in het lichaam geschiet was of uit het lichaam, tot in de derde hemel, tot in het paradijs Gods, enzovoorts. Dat was Paulus. En dat is wat hier genoemd wordt. Ik ging naar Arabië en keerde vandaar wederom naar Damascus. Dus zijn verblijf in Damascus is dus onderbroken geworden. Dat staat niet in Handelingen erbij. Maar hij is dus vanuit Damascus naar Arabië gereisd, naar de Sinaï en vandaar weer terug. Of dat op eigen initiatief was, dat weten wij niet. Of de Heer het hem gezegd heeft dat hij naar de Sinaï moest, staat er ook niet bij, dat weten wij niet. Maar het is gebeurd. En hij zegt, en daarna kwam ik na 3 jaren weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken. Hij zegt, dan ben ik 2 weken gebleven bij Petrus. Ik bleef bij hem 15 dagen. En ik zag geen ander van de apostelen dan Jacobus, de broeder des Heren. En dat is niet eens een van de 12. Het is echt interessant. Hij ontmoet dus Petrus, die wordt geacht de dominante apostel te zijn van onder de 12. Haantje de voorste noemen we hem altijd. Hè? Vindt hij niet leuk vanwege die haan, maar doe maar. Ja. Maar dat is Petrus. En daarnaast Jacobus. Omdat die als broeder des Heren natuurlijk toch de vertegenwoordiger was van het Davidische koningshuis. Toch? Te Jeruzalem. En bovendien kennen we die Jacobus als degene die de vergadering voorzit in Handelingen 15. Als er discussie ontstaat over de vraag of de heidenen die tot geloof komen gebracht moeten worden onder de Joodse wet. En dan doet Jacobus, de broeder des Heren, daar uitspraak over. En het is niet een van de 12. Heb je dat?
Is het dezelfde Jacobus die die brief geschreven
heeft? Dat is dezelfde Jacobus als die brief geschreven heeft. En het is dus de Jacobus die zei, God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna weder te keren om de vervallen hut van David weder op te richten. En dan hoor je dus van de troonpretendent zelf. Jacobus, die Jacobus. En die schreef ook die brief. Ja. Maar goed, dat is nou ook verder ons onderwerp niet. Maar waar het me om gaat, is dat Paulus wel degelijk werk maakt van zijn positie als apostel. Want kijk, bij de introductie van Messiaanse periode, ik bedoel gewoon te zeggen, vanaf de opstanding van Christus, wanneer het einde gemaakt is aan de heerschappij van de wet, en dus het nieuwe verbond is aangebreken door de opstanding van Christus, daar zijn mensen nodig met het gezag van een profeet om autoritair te zeggen, zo staan de zaken ervoor. En dat betekent in de praktijk ook dat niet alleen Paulus, maar wel degelijk de andere apostelen in de eerste plaats die verborgenheden uit het Oude Testament moesten openbaren. Niet alleen Paulus. Paulus zelf zegt trouwens dat niet alleen hij dat doet, maar de apostelen. Ja, in Efeze 3 zegt hij dat, en Romeinen 16 trouwens ook, enzovoorts. Dat is wat gebeuren moest, en die lui spreken dus met autoriteit. En die zeggen, dit wat nu gebeurt, dat is de vervulling van wat, dat wat daar staat, enzovoorts. Hebben jullie dat nog? We hebben een specifieke verantwoordelijkheid, en ze spreken met autoriteit. Maar daarna niet meer. Zodat wij nog steeds de vraag hebben, als Timotheus Paulus opvolgt, is Timotheus dan een apostel? Hoeveel apostelen hebben we eigenlijk? En hoezo apostel? Want ja, je kunt wel zeggen apostel betekent iemand die gezonden is. Het is gewoon ons woord zendeling, hè? Niks anders, een missionaris, ja. Zendeling. Maar in de Bijbel heeft het begrip een grotere waarde. Daarom is het ook niet vertaald. Daarom heet het apostel. Met het Griekse woord. En dat komt omdat die apostelen worden geacht wel degelijk gezag te dragen. Maar het reikt niet verder dan alleen zij. En daarna houdt het op. Daarna lees je niet meer over apostelen. En hebben wij moeite om vast te stellen, is iemand een apostel? Dan moet hij de Heer gezien hebben, zegt Paulus ongeveer. Hij zegt, ik heb de Heer gezien, dus dan ben ik een apostel. Dat alleen is ook niet genoeg trouwens. Maar daarna houdt dat op. Er zijn een paar mensen die dan speciaal door de Heer Jezus zelf aangesteld zijn in een bepaalde bediening. Die dan tegelijkertijd ook profeten waren, want apostelen waren profeten. Profeten, niet allemaal apostelen. Maar apostelen zijn profeten. En die ontlenen daar ook een bepaald gezag aan. Maar dat is alleen in deze eerste generatie. En binnen deze betrekkelijk kleine groep. Die we niet eens exact kunnen aanduiden. Wie hoorde daarbij? Bij die categorie. Maar daarna houdt dat gewoon op. En dan moet het gewoon het woord verder zijn werk doen. Die apostelen en profeten heten de fundamentleggers van de gemeente. Dat is Efeze 2, bijvoorbeeld. Want daar staat dat het huis Gods gebouwd is op het fundament der apostelen en profeten. Maar het fundament werd gelegd en daarna hebben we geen apostelen en profeten meer, omdat er geen fundament te leggen valt. Dat is gelegd, maar daarmee verdwijnt meteen de autoriteit. Dat wil zeggen, de enige autoriteit die we hebben is de waarheid, de woord van God. En daarmee zijn we weer terug in de derde Johannesbrief. De waarheid, waarin wij zouden staan enzovoorts. Die wij zouden betrachten, waarvan wij een tempel zouden zijn. Enzovoorts. En dat moet verder zijn werk doen. En dat is uiteindelijk de bottom line van al die nieuwtestamentische uiteenzettingen. Het woord van God moet zijn werk doen. Wat wij ook doen, wat ook onze methoden zijn, heeft geen enkele zin. Voor zover, ik weet het niet meer precies hoe het ging, maar Billy Graham heeft dat op zijn oude dag nog eens een keer in een interview gezegd. Want ze hebben hem natuurlijk gevraagd of als hij het weer mocht doen, of hij het net zo zou doen. Toen heeft hij gezegd, hij zei punt 1, ik zou meer bijbelstudie gedaan hebben. En punt 2, ik zou meer vertrouwd hebben op de werking van het woord van God dan op onze methoden. En toen algemene uitspraak, evangelisten, zendelingen vertrouwen te veel op hun eigen methodieken, op hun eigen systemen, op hun eigen techniek. Maar ze zouden meer moeten vertrouwen op de werking van het woord. Puur, enkel en alleen het woord. Dat wordt geplant in de harten der mensen, dat moeten mensen veranderen van binnenuit enzovoort. En al het andere, ja, dat is leuk voor het motiveren van een voetbalelftal. Of de supporters daarvan. En, Maar toen maar. Ja, dat is pep talk. Maar dat, en dat, misschien hou je daar een organisatie mee in stand. Ik denk het wel. En dat voor in de wereld is dat waarschijnlijk nuttig. Al ben ik daar nooit persoonlijk erg zeker van. Maar dat schijnt zo te zijn. Maar voor de gemeente. De Heer zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. He? En indien de Heer het huis niet bouwt. Tevergeefs voegen de bouwlieden, ze weet dat. Zo is het maar net. Meer daarover de volgende keer, want het is alweer de hoogste tijd, hè. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij mogen behoren tot die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Wij danken u deel te mogen hebben aan dat nieuwe leven dat u in Christus tot stand gebracht hebt. Waardoor wij weliswaar vreemdelingen zijn geworden eigenlijk voor de wereld als zodanig. Maar wij zijn ook geworden medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Wij danken u dan dat wij onlosmakelijk met u verbonden zijn. Dat wij één plant geworden zijn met ons heiland zelf, die eenmaal leed en stierf en werd begraven, maar die ook werd opgewekt tot heerlijkheid des Vaders. En wij mogen door uw genade daar deel van uitmaken. Opdat ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen onder de coördinatie van ons hoofd, de Heer Jezus Christus, onze hoge priester van het nieuwe verbond. Vader, we danken u dat wij hebben dat profetisch woord dat zeer vast is. Dat woord dat u in onze harten zou planten, omdat het onze zielen zou zalig maken. En daarom, Vader, wij bevelen ons bij u aan. U die wij kennen als onze enige Vader, met wie wij rechtstreeks verbonden zijn geworden. En daarom, wij dragen ons aan u op, aan de kracht van uw genade, opdat die mag werken in onze harten, in onze levens, tot verheerlijking van uw naam. Amen.